Als ik naar de stoelen kijk, dan denk ik dat er ook mensen ziek zijn. Althans, mijn vlees hoopt dat. Ik wil vanmorgen wat vertellen over bidden en vasten. Afgelopen weken zijn ongeveer 25 mensen van onze gemeente in Aalsmeer geweest. En hebben het bidden en vasten van Herman Boon bezocht. En in november, geloof ik, was dat ook in Alkmaar. Toen zijn er ook nog wat mensen... hebben daaraan meegedaan. In totaal ongeveer 850 mensen hebben deze twee conferenties bezocht. En daar vertel ik zo wat meer over. Ik wil ook twee liederen laten horen van Herman Boon. En ik heb er zin in om gewoon lekker samen een dienst te hebben, God aanbidden, ons te laten onderwijzen. Afgelopen zondag heeft Richard Plasgaard gesproken en die heeft het beeld gebruikt van Otto de Bruyne over een elektriciteitscentrale die heel imposant was. Hekken eromheen, bordjes op de hekken, levensgevaarlijk. Maar wat bleek, er waren geen kabels naar de masten. Hij stond helemaal op zichzelf en het was een en al bluf. Het stelde niks meer voor. De week daarvoor, toen was ik zelf in Aalsmeer, heeft Dolf de Voogd gesproken. En er was één zin die mij enorm heeft geraakt. Hij riep ons op niet om godsdienstig te worden, maar hij riep ons op, ga naar je hart. Ga naar je geweten. Roep die aan. Toets je. Hoe is je relatie met Jezus? En toen dacht ik, yes. Dit is de kern. We zongen net over de eenheid. Jezus is onze eenheid. En ik denk dat als we dat uit het oog verliezen, dan komen we al gauw in een vormendienst terecht. We zouden een perfecte gemeente kunnen zijn. Dat meen ik echt. Maar God ligt er niet. Maar zodra we niet meer verbonden zijn aan God als krachtbron, aan de schepper en de onderhouder van het leven, dan gaat het geheim mis. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik gemerkt en ondervonden dat daar bij dat dicht bij Jezus zijn, dicht bij je eigen hart en bij je eigen geweten, dat er een aantal bedreigingen zijn. Wat bedreigt mijn relatie met Jezus? Nou, ik heb het net al genoemd, als ik religie ga gebruiken als een vormendienst. We spreken met elkaar af, dit doen we en zo doen we het. En zo doen we het al jaren en zo blijven we het jaren doen. Iedereen weet wat hij verwachten kan en het leven is eruit. Religie als een discussiepunt. Het ouderlijk huis waar ik uit voorkom, werd discussies uitbundig gevierd. Nou ja, vieren. Het waren meer veldslagen en wie de grootste mond had, die had gelijk. En godsdienst is bij uitstek geschikt om elkaar de hersens in te slaan. Maar het bedreigt wel je relatie met Jezus. Ik hoorde ooit een voorganger zeggen, in het woordje gelijk zit het woordje lijk. Je kunt gelijk hebben, je kunt het afdwingen, maar je relatie is stuk. Mijn grootste bedreiging voor mijn kruis, de kruisiging, is mijn wil, mijn gevoel en mijn verstand oppoetsen tot christelijke normen. Dit hebben we met elkaar afgesproken. Dit willen we, zo voelen we het, dit vinden we fijn. En zo kunnen we het beredeneren, zo kunnen we de ratio gebruiken en verklaren hoe groot God is. Als je die kant op gaat, maak je hem altijd te klein. Een andere bedreiging voor mijn kruis is mijn vlees dat godsdienstig gaat worden. Dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want dan is het voor een ander bijna niet meer te onderkennen. Is het nou echt? Is het nou niet echt? Ik rij nu net even binnen. Vorig jaar of twee jaar geleden was er, ik geloof in Californië, zo'n opwekking met Todd Bentley. En er gebeurden enorm goede dingen. God was daar actief. Maar het was niet alleen God die daar actief was. Het was ook heel veel vlees, wat ontzettend godsdienstig werd. Mijn grootste bedreiging voor mijn geestelijk leven is mijn vleeselijke leven. Mijn leven in het vlees. En waarom noem ik dit? Want hier knap je niet van op. Dit zijn wat bedreigingen, die kunnen wat angstaanjagend zijn, een negatief gevoel geven. Het is mij opgevallen dat in die conferentie hadden we op een gegeven moment ook een reach-out. En Herman Boon heeft daar, onder andere ons, maar ook de gasten die wij mochten vangen, mochten uitnodigen, geconfronteerd met waar blijf jij met je zonde? Waar laat je die? Daar hoort straf op te volgen. Als je Jezus aanvaardt, is jouw straf al gedragen. Maar God heeft een intense passie voor u, voor mij en voor de mensen die buiten staan. Maar ja, ieder mens wordt van nature, dat zal niemand verbazen, in het vlees geboren. Johannes 3, vers 6 is daar heel duidelijk over. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat alles wat je met je geboorte meekrijgt, van je ouders, en alles wat je daarna op een natuurlijke wijze verkrijgt, dus je gaat naar school, je hebt talenten, noem maar op, dat is en het blijft vlees. En vlees zal nooit geest worden. Dat zijn echt twee verschillende werelden. Goede, wijze, vriendelijke of religieuze en zelfs pinkstermensen vormen daarop geen uitzondering. Dat betekent dat jouw en mijn vlees niet bepaald wordt door mijn gedrag, wordt ook niet bepaald door je karakter, maar door één ding. En namelijk, door wie word je geboren? Johannes 1, vers 12 zegt, en dan zie je heel duidelijk dat verschil, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Elk mens is voortgekomen uit menselijke ouders en wordt daarom beoordeeld door God als vlees. Dat betekent dat we dus erfelijk zijn qua vlees. De eigenschappen van de wil, je gevoel, je verstand en je lichamelijke eigenschappen, die geven we door. Maar geestelijk, hoe jij geestelijk in het leven staat, hoe jij geestelijk met God verbonden bent, dat is niet over te dragen op die manier aan je kinderen. En God heeft al helemaal geen kleinkinderen. De grootste blokkades om die passie van God, waar ik het net over had, om die ongehinderd te ontvangen, in feite is dat een herhaling denk ik van mijn eigen ervaring, dat is religie, leven in het vlees en vlees dat godsdienstig is. Ga naar je hart, ga naar je geweten. Hoe is je relatie met Jezus? Zei Dolph. Ik vind het zo'n bevrijdende zin, want dat betekent dus dat ik niks kan opleggen aan jullie. En andersom, gelukkig. Maar jullie zijn niet afhankelijk van het poppetje wat hiervoor staat. Jullie zijn niet afhankelijk van je ouders. Nee, God spreekt direct tot je geweten. Je ouders natuurlijk, maar ook de oudsten van een gemeente kunnen je daarin wel voorgaan en je de weg wijzen. Maar God wil zelf een relatie met jouzelf. En hij spreekt in jouw geest. Dan moet je proberen dat er niet iemand tussen gaat komen te staan, want dan ga je hem volgen in plaats van God. Jezus sprak tegen Nicodemus in Johannes 3 niet alleen over vlees, maar hij sprak ook over geest. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Maar ook wat uit de geest geboren is, is de geest. Herman Boon heeft daar een heel mooi lied wat begint. God is geest. En door zijn geest kan hij contact met jou maken. Je hebt een lichaam, maar ook een geest. En zijn geest kan jouw geest raken. In de voorbereiding voor deze preek, want ik vernam pas dinsdag dat Jansje Pasterkamp hier zou komen. Die heeft afgebeld omdat hij ziek is. Dat was een van de eerste gedachten die mij binnenschoot. Mark, als jij nu nog in alle haast een Bijbeltekst gaat pakken, je gaat hem onderzoeken, je gaat hem uitleggen, dat ga je niet redden. Dat trek je niet in de tijd die je daarvoor hebt. Had ik dat wel gedaan, dan zou ik voldaan hebben aan de verwachting, niet die jullie uitspreken, maar die ik mezelf zou opleggen, van er moet hier een goed verhaal komen te staan. En dan zou ik daar zo mee bezig zijn geweest, dat ik niet meer toe zou komen aan de vraag of mijn verhaal jullie ook maar een millimeter dichter bij Jezus zou hebben gebracht. Dan hadden jullie nu naar godsdienstig vlees zitten luisteren. En de wereld barst van godsdienstig vlees. Godsdienst die geen dienst aan God is. Daar zit niemand op te wachten. En in de conferentie Bidden en Vasten heeft mij één lied van Herman Boon enorm geraakt. Wat ook weer gekoppeld is aan dat ga naar je hart, hoe is je relatie met Jezus? Het is het lied, het is zo heerlijk om bij u te zijn. Even weg van de last. Even weg van de dagelijkse drukte. Niet als een vlucht, niet als een druk. Maar zolang we nog met onze voetjes op deze aarde rondlopen, even bij de Vader zijn. Even zijn liefde indrinken. In Hooglied 5 wordt het heel mooi verwoord. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken van de liefde. Het is zo heerlijk. Ik wil je uitnodigen om even naar dat lied te gaan luisteren. Niet met een kritische geest, maar alsof u werkelijk even bij de Vader bent. Nu, op dit moment. Face to face. En kun je, of wil je meezingen? Zing dan lekker mee. Want de tekst, die verschijnt ook op de beamer. Vier even het samen zijn. Met God. Hou ik even mijn mond dicht. Als nummer 9 van de zin. Ja.
Vult mij met uw vrede en iedere pijn smelt weg door uw liefde, Heer. Daarom zing ik altijd, altijd weer. Het is zo heerlijk, want u bent om mij heen. Vult mij met uw vrede en ieder probleem smelt weg door uw liefde, Heer. Daarom zing ik altijd, altijd weer. Het is zo heerlijk om bij u te zijn. Vult mij met uw vrede en iedere pijn smelt weg door uw liefde, Heer. Daarom zing ik altijd, altijd weer. Het is zo heerlijk, want u bent om mij heen. U vult mij. Zing ik altijd, daarom zing ik altijd, daarom zing ik altijd, altijd weer. Het is zo heerlijk om bij u te zijn, om bij u.
Ja, dat raakt mij. Hoe bidden en vasten? Sorry, ik ben wat hees. Kom misschien wat door de spanning. Gaat vanzelf over. We hebben 10 dagen God aanbeden. Door middel van zang en jawel, door middel van dans. Ik heb zelf ook nog meegedaan. Kun je je voorstellen? We hebben heel veel onderwijs gekregen. Over van alles en nog wat. Wat het koninkrijk van God betreft. Er hebben genezingen plaatsgevonden. Er zijn boze geesten verjaagd. En een grapje van Herman. Wist u dat een boze geest niets meer is als een muis met een megafoon? In de naam van Jezus kunnen ze niet stand houden. En ze zullen vertrekken. En we hebben ze horen vertrekken. We hebben ook allemaal veel en in tongen gebeden. Onder meer om verblindingen bij mensen weg te bidden. Om kwade machten te binden. Om leugens te verbreken en om mensen te zegenen. Ik heb het echt zien gebeuren. Ik weet in één situatie nog goed, ik had biemendienst boven. En ik wist niet wat ik zag. De tranen liepen over mijn wangen. Zo mooi. We zullen er straks meer over horen. 10 dagen geen vast voedsel eten. Heel veel gedronken, dat wel. Sapjes, bouillons en geestelijk de Heilige Geest. Het opmerkelijke daaraan is dat ik verwachtte dat ik heel veel honger zou krijgen. Ik wist niet, wat gaan we doen? 10 dagen actief en dan niet eten. Dat trek ik niet. Meestal eet ik een saks drop in een dag of 2, 3 is die weg. Ik ging een conferentie in met suikerziekte en ik verwachtte een out of energy. Ineke had ook al gezegd, ik ga niet met jou in de auto als jij 10 dagen niet gegeten hebt. Oké, een zak krentenbollen gekocht in een dashboardkastje. En na die 10 dagen heb ik ze weggegooid. Ik heb geen honger gehad. Echt niet. Maar na afloop van de 10 dagen hebben we heerlijk genoten van een pistoletje. Dat weer wel. Waarom zou je nou bidden en vasten? Laten we, nu we in zijn dood zijn gedoopt, dus onze oude mens is met hem gekruisigd, Romeinen 6, onze oude natuur afleggen. Oftewel, onze wil, ons gevoel en ons verstand ontnemen we voor 10 dagen de autonomie. Ons vlees regeert even niet meer. Jezus is Heer en niemand anders. Zelfs mijn vlees niet. En we kiezen ervoor om ons open te stellen voor God. De kerntekst die Herman gebruikt is 2 Kronieken 7 vers 14. Als het volk waarover mijn naam is afgeroepen zich vernedert, bidt en mijn aanzijn zoekt, zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal ik het in de hemel verhoren. Ik zal hun zonde vergeven en het land genezen. Wat zegt God nou eigenlijk? Er zijn 2 partijen. Als het volk zich vernedert, bidt en Gods aangezicht zoekt en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal God de gebeden in de hemel verhoren, hun zonden vergeven en hun land genezen. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, wacht even, gaan we nou God onder druk zetten? Een als dan, een voorwaarde. Gaan we nou iets afdwingen bij God? Nou, dat lijkt me een zinloze oefening. Nee. God wil een liefdevolle relatie. En in een liefdevolle relatie mag je en kan je niks afdwingen. Doe je nog wel, dan heb je geen sprake meer van een liefdevolle relatie. De Bijbelse agape-liefde vereist volkomen vrijheid. Afdwingen is negatief. Ondeugdelijk en niet geldig als motief. Maar wat dan wel? Persoonlijk waren mijn motieven om hier aan mee te doen. Ik wilde die intense passie van God ontvangen, ervaren, beantwoorden en doorgeven. Doordat Christus in mij woont, ben ik een heilige en ik wil me daar ook naar gedragen. Niet alleen in die 10 dagen. Gewoon de eeuwigheid door. Leven op een heilige en een God toegewijde manier. En ik ben daarin groeiend in mijn geestelijke wandel. En ik heb er samen met die andere 850 mensen voor gekozen om dat nou eens 10 dagen te doen. Mijn vlees kreeg eens 10 dagen niet te eten. En mijn ervaring is, ik ben er van opgegaan. En niet alleen omdat ik 8 kilo ben afgevallen. Ja, daar ben ik blij om. Je mag het vlees doen, maar het is wel vlees dat weg is. Herman Boom, die noemt 25 redenen waarom je zou vasten. Ik heb de Bijbelteksten erachter gezet. En ik heb een pdf-bestand van deze preek ook gevraagd om dat op internet te zetten. Daar zie je ze ook onder deze 25 redenen uitgeschreven staan. De eerste reden is je te verootmoedigen. Om je te reinigen. Jouw echte vijand gaat aan het licht komen. Wonderen gaan komen. Je wordt op de proef gesteld. Je gaat zien wie jouw echte God is. De Heer, Yahweh, of je eten. Je gaat ontdekken dat God echt voor je zorgt. En met het uitschrijven van die teksten, dan zie je waar Herman dat vandaan had. En het is echt heel leuk om dat eens een keer te gaan doen. God wil je opvoeden. Je krijgt autoriteit om boze geesten te verjagen. Het geeft je zelfbeheersing. Verkeerde gewoontes verdwijnen. Daar kan ik van getuigen. Angst en twijfel verdwijnen. Je komt op één niveau met God. En het onmogelijke wordt mogelijk. Het geeft geestelijk inzicht. Het brengt redding. Dan gaat het dus niet alleen over jezelf, maar ook over mensen om je heen, in je buurt. Je gaat ontdekken wie je bent in Christus. Het maakt je bereid om Gods wil te doen. Je krijgt oog voor de nood om je heen. Gods woord gaat veel meer voor je leven. Het wordt concreet, het wordt tastbaar. Het maakt je verliefd op Jezus. Je kunt vasten om Gods oordeel af te wenden. Kijk naar Jona. Je gaat gedoopt worden met vuur. Het brengt hemel op aarde. En het brengt opwekking. Lijkt mij voldoende redenen om eens te gaan vasten. Dat kan bij Herman Boom. Misschien is het ook een leuk idee om dat als gemeente eens een keer op een andere setting gewoon eens in te voeren. Ik hoorde al een keer een idee. Dinsdags hebben we 's ochtends bidstonde en 's avonds bidstonde. Je zou dus gewoon een dag kunnen vasten. Breek de hemel open. Voordat een paar mensen hun getuigenis gaan geven, wil ik gaan luisteren naar een tweede lied. Van Herman Boom, breek de hemel open. En als nummer 15...
Breek de hemel open, verlang zo naar u hier. Breek de hemel open, daal toch neer. Laat de bui maar komen, ik verlang zo naar u heer. Laat uw geest nog stromen, kom toch hier. Breek de hemel open, verlang zo naar u heer. Breek de hemel open, daal toch neer. Laat de bui maar komen, verlang zo naar u heer. Laat uw geest nog stromen. Uitweg meer. Zoveel mensen zijn wanhopig, kom toch hier. Help ons te ontvangen de liefde die u geeft, om uit te kunnen delen aan wie het nodig heeft. Dus breek de hemel open,
geest nog stromen, kom nog hier. Zoveel mensen zijn zo bang, zien geen uitweg meer. Zoveel mensen zijn van hoop, kom toch hier. Help ons te ontvangen, de liefde die u geeft, om uit te kunnen delen. Zonder, ik wacht op uw kracht, dompel mij onder met kracht, uw kracht, dus ik wacht op uw heerlijke hemelse
Waarom dit lied? We zijn geen perfecte gemeente. We zijn geen perfecte mensen. Er zijn nog steeds mensen op aarde die gebonden zijn. Mensen die genezing nodig hebben. Gods liefde niet kennen. Gods kracht niet kennen. Het diep in hun hart naar snakken om hun beschadigingen, verwondingen en al hun vragen en bagger neer te leggen bij hem. Die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde. Maar werkelijk niet weten waar ze naartoe moeten. Waar ze het moeten zoeken. Die niet weten dat wat zij zoeken, dat wij hem kennen als Jezus de Christus. En dien gekruisigd. Jezus heeft het antwoord niet. Hij is het antwoord. Het is mijn verlangen dat u zich geroepen gaat voelen. Om u te laten herstellen. Door verontmoediging. Door gebed, door het zoeken van Gods aangezicht en door te breken met zonde. Nog een keer, door verootmoediging, door gebed, het zoeken van Gods aangezicht en het breken met zonde. En als u geen herstel meer nodig heeft, hoop ik dat u zich door zijn Heilige Geest geroepen gaat voelen om anderen te herstellen. En niet door eigen kracht of door geweld, maar door Gods Heilige Geest. En als je dan al zo gezegend bent, wees dan voor die andere zegen. Een onophoudelijke bron van levend water. Hoe zei Dolf dat ook weer? Ga naar je hart. Ga naar je geweten. Hoe is je relatie met Jezus? Mag ik die tekst van 2 Kronieken 7, vers 14 wat concreter maken? Het is met een hele kleine aanpassing. Maar als we deze woorden ernstig nemen en daarna gaan handelen, dan gaat dit gebouw te klein worden. Als Bethel, waarover mijn naam is afgeroepen, zich vernedert, bidt, mijn aanschijn zoekt en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal ik het in de hemel verhoren. Ik zal hun zonden vergeven en boskoop en omgeving genezen. God zegent u hierin. Amen.